De woorden voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de profeet Daniël en daarvan het derde hoofdstuk. Ik lees u voor de versen 17 en 18. Daniël 3, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zal het zo zijn? Onze God, dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Schrijf wij hierboven, hier staan wij, wij kunnen niet anders. God helpen ons, of niet. In het u voorgelezen schriftgedeelte, dat bekende schriftgedeelte, dat de kinderen al vaak weten en hebben gehoord op school, is sprake van de grote koning Nebukadnezar. Die Nebukadnezar had voor later Jeruzalem verwoest, had hij wel eens eerder een strafexpeditie tegen Jeruzalem ondernomen. En bij een van die gelegenheden heeft hij ook een hoop jonge mensen van koninklijke bloed of van hoge afkomst, heeft hij meegenomen, uit laten zoeken door een van zijn beambten en die heeft hij mee laten voeren naar Babel. Niet om ze te doden, maar om ze aan zijn hof in zijn dienst te nemen. Daar moesten ze een lange tijd voor studeren in allerlei wetenschappen enzovoorts. Maar dan behoorde het ook, als je daar doorheen kwam, behoorde je dan ook tot de elite van het volk. Van de regeerders over het grote Babel. Babel dat steeds groter geworden was. Naar het voorzienig bestel van God. En zoveel koninkrijken had overwonnen. En zoveel mensen als onderdanen mocht inschrijven. En bij die jonge mensen hoorden ook Sadrach, Mesach en Abednego. En Daniël. En nog wel meer. Maar deze zijn ons met name bekend. Zij heten Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Daniël betekende God is mijn rechter. Hanania betekent gave van de Heere. Misaël betekent wie is aan onze God gelijk. En Azaria betekent hij geeft of hij is hulp. Maar ze hadden al heel gauw andere namen gekregen. Want in al die namen van die jongens, daar kwam de naam van de God Israël in voor. Dat begrijpt u wel. En de koning had ze voor zijn dienst bestemd. En daarom krijgen ze namen, andere namen. Daniël wordt Belsazar. Misschien dat het betekent, is helemaal niet zeker, dienaar van Bel, een van de grote goden, of van Marduk, ook zo'n grote god. En de andere noemde hij Sadrach, Mesach en Abednego, heel moeilijk te verklaren namen, maar het is wel zeker dat ze allemaal in verband staan met de afgoden en de afgodendienst van de Babyloniërs. De herinnering aan de God van Israël wordt zo ver mogelijk weggedaan aan het hof van Nebukadnezar. Niet dat hij zo vreselijk bekrompen is. Hij aanbidt zelf ook meer dan één God. Maar als heiden ziet hij het zo. Je hebt een heel regiment goden. Ieder volk heeft zijn eigen goden. Zo ook Babel. Zo ook de Israëlieten. Maar mijn God is de sterkste God. Onze goden zijn de sterkste, want dat blijkt. Wij hebben de macht. Wij zijn de leidinggevende natie van deze wereld. En zo zijn die jonge mensen, zijn ze daarin gevoegd. En vooral Daniël, die heeft een grote plaats gekregen aan het hof. Je zou zeggen, hij is een opperwijze. En hij heeft de leiding over alle anderen. En het is helemaal bijzonder geworden toen hij die droom uit kon leggen. Ja, dat kon hij niet van zichzelf, maar dat gaf de Heere God hem. Nebukadnezar was nogal geschrokken. Hij had dat beeld gezien in zijn droom. Dat staat in het vorige hoofdstuk. Dat beeld met dat hoofd van goud. En dan werd het zilver en koper en ijzer en modderig leem vermengd met ijzer. En toen zag hij in die droom dat er een steen uit een berg werd uitgehakt. Zonder handen. Er kwamen geen handen bij te pas. En die begon te rollen. En die rolde maar door. En die kwam tegen dat beeld aanrollen en dat beeld viel om. En die steen rolde eroverheen en maalde alles tot gruis. Nou, Nebukadnezar was wel heel erg geschrokken, dat kun je begrijpen. Hij dacht, wat zou dat betekenen? En niemand kon het hem uitleggen. En hij stond op punt om al die wijze mannen, die droomuitleggers, te doden. En toen was Daniël gekomen. En de Heere God had hem de wijsheid gegeven om dat allemaal uit te leggen. Dat gouden hoofd, nou, dat vond hij wel mooi, die Nebukadnezar. Dat gouden hoofd, dat was hij. Hij was zo'n groot koning van God gemaakt, dat de vogelen des hemels, dat waren de mensen, die kwamen van alle kanten. Net zoals de vogeltjes naar een grote boom toe komen, om erin te nestelen. Zo kwamen ze allemaal tot hem, en ze waren hem dienstbaar. Er was glorie en heerlijkheid in zijn rijk. Daarna tekent Daniël dat er weer andere rijken zullen komen. We kunnen dat uitleggen naar de toenmalig bekende rijken die gevolgd zijn op het Babylonische Rijk, het Perzische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk en het Romeinse Rijk. Maar dan is het allemaal al vervuld. Ik geloof dat we eerder moeten bedenken dat het van toen tot nu geldt. Altijd weer heb je die koninkrijken die vermaald worden. De geschiedenis herhaalt zich. Maar ja, het was voor Nebukadnezar toch een hele geruststelling. Dat hij dat gouden hoofd was. En wat er na hem gebeuren zou, ja, dat is niet zo leuk. Maar goed. Ja. Wel had hij gehoord dat ook dat gouden hoofd, dat werd ook vermaald. Of je nou Babylon heet, of Rusland, of Amerika, of China. Je zou zo zeggen, de gouden hoofden, wie is er het grootste? Wie heeft er de meeste invloed? Wie heeft er de meeste macht en kracht? Maar ze gaan er ook aan, door die steen zonder handen afgehouden. Maar toch goed, hij was erg blij, het was hem nog meegevallen en hij had Daniël overladen met geschenken. En Daniël, die had gezegd, in zijn kwaliteit van zeer belangrijk man, had hij gezegd, koning Nebukadnezar, als het uw goedkeuring mag hebben, ik heb nog drie bekende, geleerde, wijze, jongelingen, vrienden. En vindt u het goed als ik die wat hoger ophaal? Maar natuurlijk, Daniël, dat is prima. En zo hadden Sadrach, Mesach en Abednego, die waren mede ook door de eer die Daniël te beurt viel en de invloed die hij had, waren ze ook omhoog gekomen. En het werden ook oversten van landschappen, ze deden mee in de regering. De koning die ging Chaldeeën of Babyloniërs, die ging die voorbij een klein beetje. En die Joodse jongelingen, die kwamen wat naar boven. Ja, wat doet de Heere dat soms wonderlijk, hè? Dat mensen die eigenlijk, ja, want het was niet voor niets dat ze daar zaten. Het was vanwege de toren van God tegen Juda. Want dit waren Judeërs. Het waren mannen uit Juda. Israël was al weggevoerd, het tienstammenrijk. Maar dit waren mannen uit Juda. En misschien grotendeels ook uit Jeruzalem. Het was een oordeel van God dat de Heere er al begon op in te hakken. Dat er zo in zo'n nederige situatie verkeerde, dat een wild vreemde koning die kon zomaar komen en opdracht geven aan een van zijn dienaren, zoek eens wat prinsen en jongens uit die goed bij de tijd zijn, die wil ik hebben. En dat ze zich dat moesten laten welgevallen. Dat was toch ergens een diepe vernedering. Dat was het oordeel van God in de dagen van Jojakim. Dus ze waren ergens onder het oordeel, waren ze weggevoerd. En met vele anderen. En toch werden ze ook daar weer door de Heere bewaard. En hielp de Heere ze. En nou in dit hoofdstuk, daar lees je iets dat je zegt, hé, maar nou is het afgelopen. Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben gewoon, dat kun je ook bij Daniël merken, die hebben gewoon in hun werk, hebben ze gewerkt met die Babyloniërs, met die droomuitleggers enzovoort enzovoort. Hè? En het waren bijna allemaal in die tijd, die topfiguren waren allemaal bijzonder knap in de astrologie, in de sterrenkunde. Dat is fabelachtig vaak wat ze daarvan wisten. Daniël en Sadrach, Mesach en Abednego, maar vooral Daniël ook, aan het hoofd van die kasten, van die groep mensen stond, die heeft met die mensen gewerkt. Hij heeft niet tegen Nebukadnezar gezegd, hak ze allemaal maar in stukken, want het is toch allemaal niks, man. Nee, hij heeft met die mensen gewerkt. En zo hebben die Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben ook hun werk gedaan. En tot op heden ging alles goed. Nebukadnezar was wel een despoot, dat wil zeggen een heerser, bij uitstek. Maar hij was toch weer niet zo bekrompen van hart, dat hij zich nou doodergerde als Daniël zijn aangezicht boog naar het oosten. En dat de drie vrienden ook hun godsdienst deden. Hij had het wel gehoord dat ze zijn spijzen niet wilden eten, het onreine vlees van dieren en noem maar op. En dat hem verwondert. Maar de duivel is het er altijd om te doen, om Juda, om Israël, om de mens die toch de Heere vreest, die gewoon zijn weg gaat, maar die de Heere vreest, die ook gewoon midden in de wereld zit te werken. De een zit hier te werken en de ander daar. Als je het over zou brengen op deze tijd, dan zou je zeggen, ja, je hebt een hoop mensen, hoe droevig dat is, die zijn haast gedrongen om heel de dag zo'n rot radiootje vlak naast haar hoofd te hebben. Want ja, een hoop mensen kunnen niet meer zonder werken. Goed, ja, dan kun je zeggen, wat moet je beginnen? Nou, zo moet je dat voorstellen, hè, die jonge mannen, die zijn ook, ze hebben hun werk gedaan. Ze hebben niet gezegd, hier kunnen we niet leven, hier kunnen we niet dit, hier kunnen we niet dat. Want diep in hun hart wisten ze, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan en nu zitten we op dit spoor. En dan kun je wel eigenmachtig eruit lopen. En dan kun je wel eigenmachtig gaan zeggen, nou, ik doe niet mee en ik wil daar niet werken en ik wil dit en dat niet. Maar dan moet je voorzichtig mee zijn. Want later moet de profeet zeggen tegen de mensen in ballingschap, blijf niet allemaal op een kluitje zitten. Ga huizen bouwen, winkels. Ga in de zaken doen, ga maar werken, plant maar wijngaarden, want je komt voorlopig nog niet terug. Maar het leven gaat door en moet doorgaan. Je moet die drie mensen, plus Daniël, moet je nou niet zien als van die mensen die, oh nee, ik kom niet aan het hof. Ik buig niet voor een koning die een andere god dient. Ik herken hem helemaal niet als koning. Zo zijn de mensen vaak, hè. Moet je altijd voorzichtig mee wezen. Want God in de hoge, die is het uiteindelijk die naar zijn eeuwige raad en voorzienig bestel de zaken leidt en bestuurt. Daar moet je altijd voorzichtig wezen. Stel maar voor, je komt een dominee tegen in Hilversum. Van een andere kerk of zo. Nou, je mag hem niet zwergen. Of je denkt, nou, die man die brengt de hele waarheid niet. Dan kun je wel zeggen, oh, dat ken ik niet. Dat is voor mij geen dominee. Nou, het betekent dominee niks anders dan heer of meneer. Dus dat zegt ook allemaal niks. Maar ik bedoel, maar je herkent hem dus zo gezegd niet. Je herkent hem niet. Maar dan moet je mee uitkijken. Je moet rekenen dat die man beroepen is door de gemeente. Hè? En dat die man bevestigd is. En dat die man eenmaal in die kwaliteit voor God verantwoording af zal moeten leggen. Begrijp je? Ik en iedereen. In die omstandigheden. God zegt dat niet. Als wij zeggen, oh, die vent die herken ik niet. Moet je mee uitkijken. Kijk, dat aspect dat zit hier ook in. Je kunt merken, ja, die mensen, Die zitten in een vreemd land. Die zit een land vol met afgoden. Met beelden en met allerlei andere aanbiddingen van wat geen God is. Ja, zeg mij niet. Nee. Ze doen gewoon hun werk. We zien dat ze wel eens op de maaltijd genomen worden ook. En dat ze hun God, de God Abrahams, Isaac en Jacobs aanroepen. Maar ze distancieren zich niet in alle opzichten. Dat kan niet, want dan zegt Paulus, dan mag je wel uit de wereld gaan. Mag je wel uit de wereld gaan. En ik zou erbij willen zeggen, nou, dan mag je ook wel uit je eigen gaan. Want wij zijn doorgaans de beste niet. Maar goed, er zijn grenzen. Er zijn grenzen, ja. Ja, ik heb me wel eens afgevraagd, zouden hier nou ook nog andere Joden bij geweest zijn? Waar zou Daniel geweest zijn? Misschien heeft hij griep gehad. Of dat hij niet goed geweest is. Mensen waren ook toen aan allerlei dingen onderworpen. De mummies die ze nou onderzoeken, die leden ook al aan vaatvernauwing en aderverkalking en tromboses en noem maar op. Ze zal toen ook, misschien is dat anders geweest. Hij is er niet bij. Maar er zult dan nog wel andere Joden geweest zijn, want je had in die tijd al een behoorlijke groep Joden in Babylonië. In Babel. Ja, daar heb je het nou weer. Daar zie je het nou weer. Er zijn er misschien ook bij geweest. Ja, die wel door de angst en door benauwdheid hebben gedacht, nou ja, laat me ons maar even aanpassen, wij menen het toch niet. Wij menen het niet. Dat kan, kun je gelijk zeggen, ja, maar dat zijn valse mensen. Daar deugt niks van. Ja, maar hoeveel keren heeft ons, had ons veroordeeld dat we hem verloochend hebben? De Heeren en Zaligmaker. Daar moet je niet zo minachtend over denken. Dan zou ik het liever zo willen zien, deze drie mannen, die vertegenwoordigen, die drie jongelingen, die vertegenwoordigen Gods kerk. En er zullen er wel meer van geweest zijn. Maar ja, die hebben maar een buigentje gemaakt. En misschien hebben ze tegelijk stiekem op de grond gespuwd. Uit afkeer van dat gouden beeld. Maar je moet niet te haastig zijn met je oordeel. Ik weet wel, je mag wel een oordeel vellen. Maar besef dan dat je het over je eigen velt. Over je eigen. Want waarin je anderen oordeelt, oordeelt gij jezelf. Nou goed, laten we even luisteren. Ik hoop vandaag die geschiedenis toch nog verder met elkaar te overdenken. Ook de afloop, het wonder. Daarom hoeven we het hele hoofdstuk niet te nemen. Maar enkele draden uit dit hoofdstuk. Voor mij persoonlijk, ik heb het niet bij een uitlegger gevonden. Maar voor mij persoonlijk is dat oprichten van dat beeld door Nebukadnezar. Hij wil een groot beeld maken. 60 ellen hoog en 6 ellen breed, geloof ik. Dat komt neer op zo'n 30 à 35 meter. En zo'n meter of 3 in omvang. Van goud, helemaal. Dat hoeft niet te betekenen dat het helemaal massief goud is. Maar dat wordt bedoeld. Men maakte zo'n beeld van hout en het werd met gouden platen, werd dat helemaal betimmerd. En werd dat helemaal zoals het ook met de ark, weet je wel. Die was ook van goud, maar dat was hout en dat werd met goud overtrokken. Goed. Voor mij betekent het dit. Die Nebukadnezar die heeft gedacht bij zichzelf, ja, ik ben toch maar het gouden hoofd. Dat ben ik. Maar ik zou toch graag helemaal van goud zijn, niet alleen een hoofd. Maar ook mijn schouders, mijn armen. In die droom die ik had, werd dit van zilver en hoe lager dat het werd, hoe minder werd het waard eigenlijk, die metalen. He? Goud, zilver, koper, ijzer, modderig leem. Maar we zijn er nog niet, heeft Nebukadnezar gedacht. We zijn er nog niet. Want ik zou toch graag mijn heerschappij tot in eeuwigheid willen doen doorgaan. Want al ben ik er dan misschien zelf niet meer. Maar het is toch geen aangename gedachte, al ben jij dan het gouden hoofd geweest. Dat gouden hoofd uiteindelijk ook door zo'n steen vermaald wordt tot stof. En de duivel, dat is een antichrist, dat is de grootste antichrist. Dat is de tegenwerker van God. Die heeft hem daarin natuurlijk gestijfd. Want die hebben gezegd, ja, maar de goden die kunnen misschien nog wel veranderen. Uw goden, je hebt dat nou wel gedroomd, maar En ik vermoed persoonlijk dat dat de achtergrond geweest is. Dat hij, ik weet niet hoe lang daarna, maar dat hij een ingeving heeft, die geeft de duivel hem in. Wacht. Laat ik proberen mijn volk onder een eenheidssymbool bij elkaar te krijgen. Dat wij allemaal uit de verste landschappen, uit al die veroverde landen waar hij de baas was, dat allemaal de burgemeesters en de wethouders en de leden van de Eerste en Tweede Kamer, dat ze allemaal komen en het hoofd van de politie, niet alle mensen natuurlijk, maar net die mensen die het volk vertegenwoordigen. Dat zijn er natuurlijk duizenden bij duizenden geweest, dat kun je wel begrijpen. Uit zo'n ontzaggelijk groot land en machtsgebied. En als ze dan hier zijn allemaal, dat we als één man om dat beeld verenigd zijn. En allemaal dat ideaal aanbidden. Nou, een sterk man die dat kapot krijgt. Want dan krijgen die mensen toch het idee, we horen allemaal bij elkaar. Allemaal. He, ook die Arameërs en die Persen en dit en dat. He, die komen allemaal, we zijn tenslotte één volk. Dat zou wel eens mooi zijn als dat beeld helemaal van goud was. En uit die overwegingen gaat hij dat ontzettende grote beeld maken. Er staat niet dat het een mensengedaante was. Ik denk toch wel zoiets. Staat niet dat hij zelf dat beeld vertegenwoordigde, dat het op Nebukadnezar leek. Of dat het een afbeelding van een godheid was. Kun je ook nog niet met volkomen zekerheid eruit opmaken. Maar het doet niet ter zake als je het idee maar vat. Kijk, dit is onze macht, onze concentratie, ons uitgangspunt. Dit is onze heerlijkheid. In dit beeld aanbidden wij de goden die ons tot zulke heerlijkheid en tot zulke een uitbreiding van macht hebben gebracht. Nou, dat beeld wordt opgericht in het dal Dura. Wat Dura betekent is niet helemaal zeker. Misschien vesting. Of burg. Maar dat doet niet ter zake. Daar wordt het opgericht. Daar staat het. En dan moeten al die mensen, die zijn natuurlijk inmiddels gewaarschuwd tegen die en die dag. En dan komt dat grote inwijdingsfeest. Dat komt. En dan moeten ze allemaal hun eenheid als het ware voelbaar beleven. Ze zeggen wel eens, gedeelde smart is halve smart. Gaat misschien niet helemaal op. Maar als je nou samen in dezelfde nood zit, dan geeft dat een gevoel van saamhorigheid. Als je samen dezelfde blijdschap hebt, dan geeft dat een versterking aan het geheel. Een gevoel van gemeenschap. Sommige mensen weten dat heel goed. Die in de massabeweging zitten, die weten dat. Daar gaat een suggestieve invloed van uit. Als er met elkaar gezongen wordt. Hè, of als er een daverende muziek komt. Hè, die tienduizenden mensen begeleidt. Dat doet iets. De een is gevoeliger dan de ander. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik op plechtige wijze ergens het Wilhelmus hoor spelen, dan gaat er toch nog wat door me heen. Ik kan er niks aan doen. Dan zeggen ze, wat een onzin. Nee, dan zeg ik, ja, dat doet me wat. En als je dan de vlag erbij ziet en je denkt, hè, dat de Heere ons als volk door de eeuwen heen nog bewaard heeft en bij elkaar gehouden en nog een vorstenhuis trots alle ellende en narigheid en weet ik wat. Tegenwoordig is het een hobby geworden. He, om de kwaaie dingen, om de doopzeel te gaan lichten van alles en een ieder, dat weet ik wel. Dan kun je heel wat zeggen. Maar in de kerkboot, ik weet niet of het erin staat, staat nog een briefje van prins Willem van Oranje. Als hij dat leest, dan zeg ik, ja, dat spreekt me toch wel aan. Voel je? Maar je begrijpt wat ik bedoel. He, er is in dat gemeenschappelijke, dat kan natuurlijk verkeerd zijn en het kan goed zijn. Als het verkeerd is, dan gaat het om verkeerde doeleinden te bereiken. De fariseeërs die wisten dat ook, hè. Daarom gingen ze tussen de scharen door die honderden duizenden mensen. Zeg, kruist hem. En daar ging zo'n invloed van uit, ook dat die mensen, die stonden tenslotte allemaal te schreeuwen, kruist hem. En zo stookten ze de massa wel meer op. Maar Nebukadnezar die bedoelt het zo dat hij zegt, kijk, als we allemaal bij elkaar zijn, op dat grote feest, en ik zit daar op mijn troonzetel, en al die hoogwaardigheidsbekleders, die horen de muziek, die horen de horens en de fluiten, hè, en het geklank van de snaarinstrumenten, als een aanzwellende donder over dat land rollen. En dan dat majestueuze beeld daar, dat daar schittert in de zon zo hoog. En dan de stem van de herauten die uitroepen, knielt. Dat is eenheid. Dat is gemeenschap. Dat is het cement waarbij mijn hoofd niet alleen van goud zal blijven, maar waarin mijn koninkrijk een koninkrijk misschien hopelijk zal worden, dat de tijden en de eeuwen verduurt. Zo, en dan zijn ze er allemaal. Allemaal, de troonzetel is er. En er is kracht bijgezet. Ieder die dat niet doet, die vormt een ontbindend element in het grote land van Babel. Die dat niet doet, die moet gedood worden. Ja, daar zie je het nou, hè. Daar zie je de achtergrond. Die dat niet doet, die moet gedood worden. De mensen, dat is overal zo. Ook bij de communisten, die zeggen, ja, bij ons is het vrij, iedereen gelijk, en dit en dat en zus en zo. Maar die dat niet doet, die gaat eraan. En het hele land wemelt van de geheime polities. En als je twee stappen buiten je paadje doet, ook als toerist, dan word je geschaduwd. Mensen kunnen heel mooi praten. Dat is ook een modeverschijnsel in deze tijd. In deze westerse wereld. Trots alles wat men weet, schreeuwt iedereen, ja, Rusland, daar is het goed. Ze zitten in ieder geval op het goede spoor. Ja, als je tussen de bedrijven doorhoort hoe het in werkelijkheid is, dan zeg je, nou ja, ik geloof ook wel dat iedereen in Rusland gelukkig niet in een concentratiekamp zit. En er is op het ogenblik zelfs nog een opleving van de kerk, trots alle propaganda tegen de kerk. Alle vijandschap. Maar zo moeten ze uiteindelijk de zaak bij elkaar houden. Denk aan de Praagse lente. Toen het iets te ver ging, toen kwamen de tanks van alle kanten de stad binnenrijden. He? En die niet buigt, die wordt verpletterd. Zo zie je dat de machten en de krachten van deze wereld, van de aarde, die lijken zo sterk, ze lijken zo onvergankelijk. Maar Nebukadnezar, heb je dan niet door dat je ook heel goed uit moet kijken en je geheime politie en je spionnetjes overal neer moet zetten. Om al die elementen waar je eventueel last van zou kunnen krijgen, om die eruit te pikken. Die moeten weg. Dat is de werkelijkheid. Zie je, Babel is niet het koninkrijk der hemelen. Nebukadnezar is niet de vader of de zoon. Helemaal niet. Hij is de antipode. Want in het koninkrijk van hem staat, ziet uw koning komt rechtvaardig, zachtmoedig, rijdende op een veulen, die de arme recht zal doen. Dat is het koninkrijk van de Heere. Koninkrijk van de Heer komt geen, in die zin geen gewelddadigheid, geen politie en al dergelijke dingen bij te pas. Dat koninkrijk berust op eeuwige liefde. Dat koninkrijk rust op het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Dat koninkrijk van hem, dat is het koninkrijk. Niet van de dwang, in de verkeerde zin, politionele dwang. Nee, maar van het komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En als er al van dwang gesproken wordt, dwingsom in te komen, dan is het dwingen van de liefde. Van de eeuwige liefde. Kom binnen, kom binnen. Alle dingen zijn gereed. Dat is de tegenstelling met het koninkrijk van de wereld en van de antichrist. Want daar kunnen ze zich zo safe niet voelen, maar er is altijd een heimelijke onrust. Voor een sluipschutter, voor een tijdbom, voor een briefbom. Voor de een of andere beweging die gevaar oplevert. En al moet het miljoenen mensenlevens kosten. Want denk erom dat er in het oosten en ook in Rusland, dat er miljoenen bij miljoenen, zeker zoveel als heel Nederland inwoners telt, die zijn het er weggeruimd. Allemaal, die zijn allemaal weg. Denk erom dat er wat moet, dat er wat aan moet hoor, in die koninkrijken van de wereld om zichzelf te handhaven. En daarom, het lijkt allemaal wel erg mooi. Het lijkt geweldig. Je zou zeggen, ja, alle mensen zijn broeders geworden hier om het grote beeld. Straks gaat de muziek beginnen. En iedereen valt neer. Maar op de achtergrond staat de knuppel. Op de achtergrond staat die kalkoven te branden. Met van boven een gat en aan de voorkant een gat. Want wie, maar ja, dat doet toch niemand. Dat doet niemand. Wat is er trouwens op tegen? Om een keer te buigen. En om dat beeld. En om de macht van Babel eer te bewijzen. Dat zou je toch niet in je hoofd halen om daar je eigen voor te laten verbranden. Dus die kalkoven is een getuigenis. Die brandende oven. Is slechts een getuigenis. Daarvan zou je zeggen. Denk erom, als er één bij is, we zijn als broeders bij elkaar, ja, als broeders, persen, mede, allemaal horende tot Babel. Maar als er per ongeluk één bij zou zijn, dan weet je, er is geen plek voor zo één. Die gaat erin, die wordt verbrand. Nou, en daar gebeurt het. De muziek begint. Nou, dat zal wat geweest zijn. He? O, stemmen, je zou zeggen, het lijkt wel iets op de hemel. Daar lees je ook van sterke stemmen als donderslagen. En van bazuinstoten, horens en fluiten. Wat een geluid. Wat een ontzettend geluid. Misschien hebben ze wel een eigen compositie gekregen. Ter ere van het inwijdingsfeest. En toen hebben de herauten geschreeuwd. Ja, dat zal wel doorgegeven zijn. De een zal het naar de ander geschreeuwd hebben. Dan zal er nog niet zulke moderne apparatuur knielt. En daar in een ogenblik te gaan ze allemaal. Buigen ze diep ter aarde. Hè, Nebukadnezar voelt zijn eigen erg gelukkig op deze dag. Op zijn troonzetel gezeten. Misschien heeft hij ook geknield, ik weet het niet. Niet. Doet er niet toe. En op die mensenmassa is het hem helemaal niet opgevallen dat er drie mannen zijn. Die zijn blijven staan. Eén der hand met hetzelfde gezicht. Blijven staan. Ja, ja, och, dat valt niet op in zo'n mensenmassa misschien. Maar daar krijg je het nou. Ja, er is zoveel jaloezie onder de mensen. Er is zoveel wangunst. De een gunt de ander niet dat hij wat meer heeft. De gun niet. De een zegt, ja, maar ik had toch ook net zoveel recht om gouverneur te worden. Waarom moet hij dit hebben? Waarom moet hij meer zijn? Ik heb ook maar zoveel. Zo redeneren de mensen. Ieder redeneert van zijn eigen uit. En zo zijn ze eigenlijk wel een beetje in de wiek geschoten. Toen op voorspraak van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego ook wat naar omhoog kwamen. Het waren tenslotte maar vuile stinkjoden, hebben ze tegen de eigen gezegd. Hè, gevangenen. En dat ze die nou hier de lakens uitdelen, nou, dat was natuurlijk onzin, want het was op het totaal, op het geheel, waren het betrekkelijk maar een klein aantal Joden die zo hoog stonden. Maar ja, dat geeft niet, want de duivel en de mens kan de zon niet in het water zien schijnen. En die gunt het niet. En die zit altijd erover te piekeren. Waarom? En die lui zien hun kans schoon. Die zien nou hun kans schoon. En die gaan hoor, die slimme, sluwe kerels, die gaan naar Nebukadnezar en ze zegt, koning, zo en zo. Dat is toch het gebod, hè? Jazeker, zegt Nebukadnezar. Nou, dan zullen we eens wat vertellen, ja. Ze zijn zo gezegd erg bedroefd hoor, erg verontwaardigd. Maar zijn ze niet, zo kruiperig is nou een mens. Dan zeggen ze, nou zijn er toch drie mannen en dat nog wel Joden. Joodse mannen, Judeërs. Die zijn blijven staan. Die hebben zonder meer uw gebod overtreden. Ze hebben voor het beeld, voor onze goden, voor uw goden en voor u, ze hebben niet geknield. De koning, die is zeer verbaasd. Zeer verbaasd. Zadrig, Mesach en Abednego, die u over de bediening gesteld hebt. Die u poos geleden, weet je nog, toen zijn ze toch benoemd tot dat en dat en dat. Oh. En dan opeens, dan zie je zijn gezicht veranderen. Is die dan zo'n jodenhater, Nebukadnezar? Nou, dat kun je niet merken hoor. Dat kun je niet direct merken. Hè, maar het idee dat deze grote dag, dat deze grote dag nou door die drie lummels verknoeid wordt. Dat is het punt. Ze mogen wat hem betreft vanavond wel weer knielen hoor. Voor Jehovah, de God van Israël. Die toch een groot God is, dat heeft hij gemerkt. Aan Daniel, dat mogen ze wel. Maar dat ze nou deze dag, deze hoogtedag, de hoogtijddag, dat ze die dag nou op zo'n manier laten mislukken. Wat gaat er vanuit voor een sprake van drie van die mannen? Ziet, zo schuift God zijn kinderen naar voren. Dat doen ze zelf niet, dat doet God. De Heere zelf. En op dat grote antichristelijke feest, waarvan de achtergrond is, wij willen blijven staan, wij willen de macht, wij willen het goud hebben, wij willen overeind blijven. Weg met die steen zonder handen afgehouden. Het is toch treurig om door een steen vermaald te worden. In die uiterste poging om op deze dag een band te smeden die nooit meer gebroken zal worden. En dat dan drie van die kerels. Kijk, dat komt hard aan. Drie van die kerels en dan nog wel. Ja, die toch door zijn toestemming tot zo hoge posten verheven zijn. En zijn gezicht verandert. Die blije glans. Die verandert. Zijn ogen. Er schiet vuur uit. Er schiet vuur uit. Ja, daar zie je, de antichrist heeft heel wat geduld. Maar er zijn momenten. Er zijn ogenblikken. Dan komt hij in zijn ware aard naar voren. Haal ze hier, die mannen. Laat ze brengen. En dan komen ze aan. Zadrach, Mesach en Abednego. Niet brutaal. Niet minachtend. Och, ze willen voor de koning wel een buiging maken. Al bidt hij een andere God aan. Want dat heeft God ze geleerd. Om eerbied te hebben voor het gezag. En daarbij komt dit. Zij zitten daar. Omdat God Juda ram geworden is. En omdat we gezondigd hebben. En onze vaderen tevens. Als Nebukadnezar ze aanziet komen, zo stel ik het me voor. Dan denk je, ach, zonde. Zonde van die jongens. Jonge mannen. Ja. Je kan het zo zien. Het zijn niet die gemene typen. Niet die kruiperige typen. Zijn mensen met karakter, anders hadden ze ook zo hoog niet gekomen. Tja. Ja. Ja, daarom zegt hij niet gelijk tegen een stel van die lijfwachten. Pak op! Gooi ze erin. Zegt niet, maar ik begin toch nog enigszins aan een ondervraging. En hij zegt, heb je dat expres gedaan? Is dat met opzet? Kan me niet indenken. Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gijlieden mijn goden niet eert? En het gouden beeld als symbool, als samenvatting van al die machtige goden, dat ik opgericht heb, dat je dat niet aanbidt? Heb je dat expres gedaan? Kan ik me niet indenken. Nou, weet je wat? Als jullie klaar zijn, je staat weer op je plaats. Dan zal ik nog een keer de gelegenheid geven. Ja, die heiden is zo kwaad. Ook nog weer niet. Zou je zo zeggen? En dan zal ik weer het sein geven dat de muziek gaat spelen. En dan kun je, dan ben je in de gelegenheid om goed te maken wat je verkeerd gedaan hebt. Maar, zou het werkelijk opzet zijn, dan moet je er ook niet aan twijfelen, maar dan ga je eraan. Dan ga je in de oven van het vuur. En dan laat ik je verbranden. En welke God zou jullie dan moeten verlossen? Dat is begrijpelijk dat die Nebukadnezar dat toch zegt, hè? Want inderdaad, daar kun je niet in uit verlost worden. Uit zo'n brandende oven. Dan ben je gelijk weg. Dus de stok staat weer achter de deur. Jongens, ik zou jullie niet zomaar... Nee. Ik neem aan dat je het niet goed begrepen hebt. Je hebt het programma zeker niet goed genoeg bestudeerd. Maar je krijgt van mij nog een goede kans. Alleen, als het werkelijk zo is dat je het expres doet, dan ga je eraan. En dan... Dan zeggen Sadrach, Mesach en Abednego, wij hebben niet de antwoorden, niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Dat is geen brutaal woord, maar het is, dat kun je het beste zo weergeven van, o koning Nebukadnezar. Ja, voor ons is de zaak eigenlijk af. Wij kunnen u daar geen antwoord op geven. Geen positief antwoord. Dat kunnen wij niet. Zal het zo zijn? Met andere woorden, laat komen wat komt. Hier staan wij. Wij kunnen niet anders. Zal het zo zijn dat wij verbrand moeten worden, dat we in de oven moeten? Onze God, durf ik dat nog te zeggen, jongens? Ja, ondanks alles. Onze God. Ja, dat weten ze. In vloek en in zegen. En nochtans onze God. Daarom staat er ook kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Staat niet, ja maar dat betekent niks. Nee, kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Juist omdat hij hun God is, zal het oordeel des te zwaarder zijn. Maar gezegend is een mens die vanwege het oordeel ver van huis is. Maar niet door de vorst der leugenen wijs gemaakt wordt dat het afgelopen is. Maar die mag zeggen, waar die ook is, onze God. Het zij dat hij dood, het zij dat hij levend laten, onze God. Onze God, die wij eren. Ja. Die wij de alleenheerschappij toekennen. Waarvan wij weten dat hij het is die u op zo'n hoge post hebt neergezet. Die God. Die wij eren als de God die wonderen deed of wonderen hoort. Die de Schelfzee heeft gespleten. Die de draken heeft doorwond. Die God, die is machtig om ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal uit uw hand, o koning, verlossen. Geloven ze dat het dan goed afloopt? Nou, ze geloven dat het altijd goed afloopt. Het zij in de oven of buiten de oven. Maar onze God, de ene, de ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die God die ze ook niet konden vergeten in dat verre vreemde land. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. En nu moeten ze een vrolijk lied zingen, in een vreemd land, voor een valse God, voor een beeld. Ze hebben alles meegedaan, ze hebben gewerkt, ze hebben vergaderingen gehouden. Ze hebben ere gegeven wie ere toekomt, maar nu dit, dit uiterste. De volledige eenheid met Babel. De band die gelegd wordt om al, daar kunnen ze niet meer mee. Nee, dat niet. Want dat betekent dat wij verloochenen, dat we vreemdelingen zijn. En dat we op reis zijn naar een ander land. En dat er een andere, de ware God is, die wij aanbidden. Zie je, hier staan we. We kunnen niet anders. God helpen ons. Of niet. Want er staat maar zo niet. Zo niet. Koning. Als God zegt. In de oven. Dan is het ook goed. Ja, we willen niet zo graag sterven, nee. Ook niet in die oven. Als het anders kon. Maar het kan niet anders. Nu kan het niet anders, koning. Wij kunnen dat niet doen. Hé, daar staan die drie jongelingen in dat grote schouwspel... Van die duivel, want de duivel zit op de achtergrond de hele zaak op te stoken. Die blaast het hart, het vuur in het hart van Nebukadnezar op en van de Chaldeeën en noem maar op. En dan die heilige geest die blaast zachtjes bij die drie jongens of mannen blaast die in hun harten. Dat is zo troostrijk, dat is zo groot en dat God, ja, de duivel kan blaffen. Nebukadnezar kan tekeer gaan en zijn ogen vuur schieten. Maar de Heere die stelt er nog ineens een bliksemstraal tegenover om de hele zaak hier weg te maaien met drie mannen. Ja, die zit ook liever niet in het vuur hoor. Die wil ook liever niet op zo'n jonge leeftijd betrekkelijk levend verbrand worden. Dat is zo leuk niet. Maar toch zeggen ze, ten dag als ik zal vrezen, zal ik op de Heere betrouwen. Koning, is het niet zo? Zou blijken. Dan is toch goed, want dan worden we toch verlost. Dan hopen wij op de verlossing en geloven. De verlossing van die God die de doden weer levend kan roepen. Maar, uw goden zullen wij niet aanbidden. En het gouden beeld zullen wij ook niet aanbidden. Dat doen we niet, dat is afgelopen. Dat kan niet. Hé, opmerkelijk hè. Zijn jullie niet bang? Ja hoor, we zijn allemaal bange mensen. Maar God is sterker. God is machtiger. Ze blijven staan. Groot. Laat die andere joodjes dan maar knielen. Dat zullen ze zelf wel achterkomen hoe fout ze geweest zijn. Als ze behoorden bij Gods uitverkoren. Maar hier staan er een paar die blijven staan. En ze hoeven niet te zingen, wij zijn zulke helden en we gaan nooit verloren, want al had ik de liefde niet, als ik de liefde niet had, al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden, het zou me niets geven. Het zou me geen nuttigheid doen, ik waren maar een klinkend metaal. Maar dat zij hier blijven staan, komt juist vanwege die eeuwige liefde. Al zitten ze daar onder een oordeel, ver van huis, weg, en nochtans, o Heere God, hoe menigmaal heb je ons toch uw gunst betoond. Zouden wij u dan hier openlijk lasteren, door daar voor dat beeld te buigen? Wat is de Heere sterk, hè? Denk erom dat het gespannen heeft, dat de duivel ook bezig geweest is en gezegd, doe niet zo gek, joh. Dat zegt hij nog, hoor, tegen de jongens, doe niet zo gek, joh. Maakt dat nou uit, hè? Je gelooft er toch niet in, en je meent het toch niet. En laat maar gewoon zo gaan. Zo zit hij op te vuren. Maar de Heilige Geest zegt die mij verloochent voor de mensen. In dit beslissende ogenblik, die zal ik verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. En dat geldt voor deze drie jongens. En daarom blijven ze staan. Zalig is hij, die eigen krachten niet acht, maar zich overgeeft. Het zij ten dode of ten leven. Genade of ongenade, die zich ten slotte in het dreigend gevaar over mag geven aan die God die machtig is te verlossen. Hij zal het ook ervaren, al gaat het dan door het vuur en door alles heen, dat hij ook waarlijk verlosser is. Amen.